Het thema van vandaag is de zeven geheimenissen van God. En onze tekst hebben we gevonden in 1 Korinthe hoofdstuk 4, vers 1 en vers 2. Alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Het gaat hier om een uitdeler van de verborgenheden van God. Iemand die als dienaar en als huishouder gesteld is over het bezit van een ander en dat dient uit te delen. Eliezer was iemand die onder Abrahams toezicht uitdeelde wat onder Abrahams autoriteit aanwezig was. En het belangrijkste in zo iemand is dat hij getrouw wordt bevonden. Niet getrouw over geld of tijd, maar getrouw in het onderwijs, het onderrichten, het leren van Gods geheimenissen. En dat zijn niet de 12 geheimenissen van het hemelrijk, het koninkrijk der hemelen, zoals in Matthäus evangelie gegeven. Nee, dit zijn de 7 geheimenissen van God die in de brieven van Paulus en in Openbaring genoemd worden. En het probleem wat tegenwoordig in de kerken aanwezig is, de grote afval onder kerkelijke of nieuwgeboren mensen, is niet dat, dat deze geheimenissen van God niet meer onderwezen geleerd worden. En de reden is dat men ze niet kent, sterker nog dat de voorgangers ze niet meer kennen en dat de professoren en leraren op de theologische opleidingen ze niet meer kennen en dat het ze ook niet meer interesseert. Het grootste probleem in Nederland is niet dat man een gebrek aan interesse aan geld, aan huizen, aan inflatie, aan pensioenskassen heeft. Nee, het grootste probleem is onwetendheid en onverschilligheid. En zoals iemand een tijdje geleden een vraag stelde, gelooft u dat het grootste probleem in Nederland onwetendheid en onverschilligheid is? Toen kwam het antwoord van een typische Nederlander, ik weet het niet en het interesseert me ook niet. En dat is de tragiek van niet alleen Nederlanders, maar christenen en kerkelijke mensen in de laatste dagen op aarde. De Heer zegt in Matthäus hoofdstuk 5 vers 6, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hongert en dorst u naar de gerechtigheid. Die is altijd verbonden met waarheid. Sommige mensen zeggen, ja, u spreekt zo direct, zo liefdeloos. Wel, het hoofdstuk over de liefde in 1 Korinthe 13 zegt het volgende hierover. In vers 6 lezen we, zij, dat is de liefde, verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Uw woord is de waarheid. Jezus Christus is de waarheid. En het eerste geheimenis waar we ons over buigen, wordt door de Heer gegeven in zijn onfeilbaar woord. De Statenbijbel 16:37 in 1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16. Daar lezen we, buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Zoals u ziet hier, wordt daar het woord God genoemd. God is geopenbaard in het vlees. Want nu als u een nieuwe zogenaamde verbeterde Bijbel heeft, wordt dat weggelaten in de volgende vertalingen in het Nederlands. De vertaling van Brouwer en Obik uit 1925, de NBG-vertaling uit 1951, hoewel in 1939 al het Nieuwe Testament klaar was, het Groot Nieuws voor U, de Leidse vertaling uit 1912, de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah-getuigen, we zien de vorige vertaling of Telos-vertaling van de Vergadering van Gelovigen uit 1982, de Wittebordvertaling uit 1995, officiële Rooms-Katholieke vertaling, het Levende Woord, de Canisius-vertaling, een officiële katholieke vertaling uit 1929, het boek, het Nederlands Nieuw Testament van de Nederlandse Hervormde Kerk uit 1868, Dan de Bijlenvertaling, een katholieke vertaling uit 1859-1860. De Biblia Sacra van Moerentorff uit 1599, ook een katholieke vertaling. En de Nederlandse Luthervertaling uit 1648. Al deze Bijbels die ik u net heb genoemd, die laten weg het woord God. Dit is een van de belangrijkste teksten in de Heilige Schrift, waarin laat hier wil het zien dat Jezus Christus God geopenbaar in aard is in het vlees. En geen serieuze opnieuw geboren christen kan nieuwe vertalingen nemen als hij de levende God waarlijk lief heeft. De liefde verheugt zich in, verblijdt zich in de waarheid. En als u dat niet heeft staan, of die professor zegt, ja, het ware Griek zegt dit of dit, dan zijn in dit geval hij en de duivel op dit punt het eens. God is geopenbaard in het vlees, zegt deze tekst. Dat betekent dat Maria moest voor God zorgen als baby. En Maria ontving een baby zonder man. Dat is een godswonder. Jezus Christus was een baby. Hij was een kind. Hij had als mens had hij een moeder nodig. En als mens wordt het volgende van hem gezegd in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 2, vers 52. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. De liberale theologen, ook in de PKN-kerk, ja, die zeggen, of die benadrukken vooral, Jezus Christus was slechts mens. Het is van deze liberale rotzooi die uit Duitsland komt sinds de laatste 200 jaar. Maar hij was ook volkomen God. En dat is de reden waarom de Heer zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 25. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Een vrouw die een baby krijgt zonder man. Dat zal nooit meer herhaald worden. We hebben het hier niet over kunstmatige inseminatie en kloning en transplantatie en hoe men het tegenwoordig allemaal noemt. Dat is alleen maar een imitatie van hoe de Heer op vier verschillende manieren een mens kan maken. God maakt een mens uit de klei van de aarde. Zoals Adam. God maakt een vrouw uit een man zonder daarbij een andere vrouw te gebruiken. Eva. God maakt een man uit een vrouw, Jezus Christus. En ten vierde, God maakt een man uit man en vrouw zoals u en ik gemaakt zijn. Met andere woorden, ik zeg altijd terug naar de Bijbel of terug naar de jungle, naar het oerwoud. En wij gaan als Nederlandse samenleving, inclusief de kerkelijke, christelijke mensen, direct terug naar de jungle. De Bijbel is zo ver vooruit dat geen mens die meer kan achterhalen. En kunnen we ons voorstellen dat God werd gevoed zoals baby's als Boas, zoals Jozua. Dat is wat hier in de tekst wordt weergegeven. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 20 en 21 zegt, waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid God de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. De wijsheid van God heeft niks te doen met opleiding. God maakt die wijsheid van de mensen tot dwaasheid. Hoe doet hij dat? Doordat een vrouw een baby zonder tussenkomst van een man ontvangt. En die baby is de schepper van het universum. God geopenbaard in het vlees. Een geheimenis wat niet te verklaren is. En nogmaals, het probleem tegenwoordig in Nederland is, er zijn geen getrouwen meer. Er zijn liberale mensen die ontrouw zijn om deze wijsheden, deze leerstellige waarheden van God door te geven. In 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 2 lezen we, en hetgeen gij, dat is Timotheus, van mij, Paulus, gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. De maagdelijke geboorte van Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees. Het tweede geheimenis waar ik u naartoe wil nemen is te vinden in Kolossen hoofdstuk 1 vers 27. Waarin we lezen aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid der verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dat is een verborgenheid die onder de heidenen aanwezig is. Dat Christus onder ons is. Het gaat zelfs zover dat de Heer zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 13 vers 5. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Weet u dat Jezus Christus in u is of niet? Hoe is dat te verklaren? Ik spreek je nogmaals tot opnieuw geboren mensen die door bekering van zonde en eigen gerechtigheid en geloof aan het bloed van God, het bloed van Jezus Christus, gered zijn. Hoe kunnen we verklaren dat een reine, heilige Jezus Christus in een onrein vat, zoals u en ik, leven kan? De Heer Jezus Christus moet verdient zelfs Heer te zijn en niet een dienaar in uw leven te zijn. Hij verdient de chef te zijn en niet een bijwoner in uw leven te zijn. Mijn vraag is, aanbidt Jezus Christus aan uw voeten of aanbidt u aan zijn voeten? En het is een feit, op het moment dat u opnieuw geboren bent, dan zijn er twee personen in uw lichaam. In Marcus hoofdstuk 7, vers 21 tot en met 23 lezen we: want van binnenuit het hart der mensen komt voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Dat is er in uw hart, dat is er in uw lichaam. Doch Jezus Christus is in u en in alle die opnieuw geboren zijn. Nou, je kunt niet zeggen, er zijn hier in uw huishouding misschien een paar opnieuw geboren christenen, er zijn er ook nog zoveel Jezus Christussen in die lichamen. De Heer Jezus is niet gedeeld. Na uw verlossing zijn uw moeilijkheden niet opgehouden, die beginnen nu. En de reden is dat voor uw redding, voor uw verlossing, functioneerde u aan de hand van 5 zintuigen. Uw geweten was dood. U heeft al geprobeerd zichzelf te rechtvaardigen. Maar na uw verlossing en nieuwe geboorte door het bloed van Jezus Christus, heeft u 6 zintuigen. Uw geweten is levend geworden en dat geweten klaagt u ook aan. Het kan zijn bepaalde muziek, het tv-gebruik, het roken, het drinken van alcohol en dergelijke. Dat zijn dingen die de oude mens graag doet en een nieuwe mens die heeft er niet zoveel behoefte aan. Dat is de twee natuurstrijd en man kan zeggen dat kan u voor het leven ruïneren. Man kan het zo misschien omschrijven dat na de nieuwe geboorte, de wedergeboorte, zoals in Johannes 3 en Titus 3 vers 5 omschreven wordt, ja, u in een gevangenis bent met een heel onrein varken. En dat u de hele tijd een strijd heeft met deze oude, onreine, adamitische natuur. En daarin is ook een nieuwe, heilige, reine persoon, de persoon van Jezus Christus in de vorm, de persoon van de Heilige Geest. Christus in u, dat was niet het geval in het Oude Testament. Niemand had Jezus Christus in zich. Waarom? Christus was nog niet gekomen. Het derde geheimnis waar ik u naartoe mee wil nemen is te vinden in Efeze hoofdstuk 5 vers 32. Efeze hoofdstuk 5, dan lezen we een paar versen. Ik begin met vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees, van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. man en vrouw, na een huwelijk, officieel huwelijk, zullen ze tot één vlees zijn. Maar ze hebben beide een apart lichaam. Hoe is dat te verklaren? Want nu de schrift zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 16. Of weet gij niet? Vers 16. Weet gij niet dat die een hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee zegt, hij zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. U bent één geest met hem geworden. Sterker nog, de Bijbel zegt dat u geestelijk reeds in de hemel bent. Hoewel u lichamelijk nog op de aarde bent. U zegt, waar is dat in de Heilige Schrift geschreven? In hoofdstuk 2, vers 6 van de Efezebrief, dan lezen we dat Christus ons mede opgewekt heeft en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Geestelijk bent u reeds in de hemel in Christus Jezus, maar lichamelijk bent u nog hier op aarde. En dat is ook het mooie dat u en ik als christen in kunnen gaan tot de troon van de genade. We hoeven geen tempel te bezoeken, geen kerk te bezoeken, maar de schrift zegt in Hebreeën 4 vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. U kunt altijd tot de troon der genade komen, waar u ook bent, in de naam van de Heer Jezus Christus, zoals hij dat beschreef toen hij stierf in het voorhangsel tussen het heilige en het allerheilige dat scheurde. Een knecht dient te vragen, mag ik het huis van mijn heer binnenkomen? Een broer of een zoon hoeft dat niet te doen, die kan direct ingang krijgen tot het huis, het kantoor van zijn vader. Ik zal u de vraag stellen, hoeveel van u houden van de Heer Jezus Christus als uw verlosser? Dan is het dan zo dat heel veel mensen hier dezelfde man lief hebben? De Bijbel zegt dat de gemeente een reine maagd is, 2 Korinthe 11 vers 2. Maar de Bijbel zegt ook, hebben we gelezen in hoofdstuk 5 vers 30 van de Efezebrief, dat we been van zijn been en vlees van zijn vlees zijn. Met andere woorden, het huwelijk heeft reeds plaatsgevonden in de geest. Ja, zoals hij zegt in 1 Korinthe 6 vers 17... dat degene die de Heer aanhangen zijn reeds één geest met hem, maar nog niet fysiek heeft dat plaatsgevonden. En dat is belangrijk om proberen te begrijpen dat heel veel dingen op aarde een beeld zijn, een symbool zijn van dingen in de hemel. En de Heer zegt, ja, dat kunnen jullie niet zien, maar jullie kunnen wel iets zien met jullie vijf zintuigen hier op aarde. Dat is een beeld van dat wat in de hemel is. We zien bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 15 vers 22... de gelijkenis van de verloren zoon. En die verloren zoon die komt terug tot zijn vader. En hij zegt dan in vers 22 tot zijn dienstknechten, brengt hier voor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Nou, er worden hier een paar dingen genoemd die wij begrijpen als het beste kleed. Dat is een verwijzen naar de gerechtigheid waarmee een zondaar bekleed wordt voor God. De gerechtigheid die God in Christus elke zondaar toerekent. En hij noemt daarin een ring aan zijn hand. Een ring die is rond, heeft geen begin en geen eind. Is een beeld van de eeuwige zekerheid die een gelovige heeft door het geloof aan de Heer Jezus Christus. En daar wordt er een gemest kalf genoemd. Dat is een verwijzing naar de bruiloft van het lam, als de Heer met zijn bruid samen eet. En hij zegt vervolgens, laat ons eten en vrolijk zijn. Nou, er is ware vrolijkheid in het huis des vaders. Met andere woorden, de hemel is een plaats waar wij kunnen doen, denken, wat we willen, zonder te zondigen, in volkomen vrijheid. Dat is de plaats die de Heer ons hier in beeldvorm geeft in deze gelijkenis van de verloren zoon. Want nu, het vierde geheimnis wat ik met u wil bespreken is te vinden in het boek Romeinen, hoofdstuk 11. Laten we lezen van vers 25 af. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwinnen van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn wij vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Nou, een ongelovige Jood, naar dit vers, is een vijand van het evangelie. Maar het is belangrijk te weten dat God nog niet klaar is met het volk Israël. In de verdrukking, de grote verdrukking, die als de dag des Heren onder andere in het Oude Testament wordt beschreven, wordt misschien dit overblijfsel van Joden tot misschien een paar duizend, misschien een paar honderd Joden teruggebracht, die dan zullen erkennen dat Jezus de Messias is. Maar de schrift leert duidelijk, we moeten de Jood liefhebben, Israël liefhebben. Een heiden in het algemeen haat de Jood. Dat hebben we in de jaren 30, 40 van het vorige eeuw gezien. En de reden is dat de heiden die houdt van geld en Joden kunnen nu eenmaal geld maken. U zegt, ja, waarom zijn de Joden zo goed om geld te maken? En waarom is al het idee van de Joden die beheersen de banken en dergelijke, wat trouwens onzin is, omdat we zijn in de tijd van de heidenen. En de heidenen hebben het zeggen, ook in financieel opzicht, niet de Joden. En de reden is, denk ik, dat aan Abraham is een belofte gegeven dat hij een erfgenaam van deze aarde zal zijn. En ik heb hier niet, ik heb hem hier, Romeinen hoofdstuk 4 vers 13, daar wordt dat duidelijk beschreven. De belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Hij is een erfgenaam der wereld, niet alleen van het land Canaan, niet alleen van een gebied van de Eufraat tot de Nijl, zoals in Genesis 15 beschreven wordt, maar van deze hele wereld. En dat is de reden, vermoed ik, waarom hij inderdaad goed is met financiële zaken. Ik ken misschien de grap dat er ooit een heiden en een Jood samen in een trein reizen. En die Jood zei tot de heiden, nou, waar kom je vandaan? Nou, zei die heiden, ik kom uit dit dorp. Maar zei die helemaal met veel trots, maar wij hebben geen Joden in ons dorp. Wel nu, zei de Jood. Dat is de reden waarom het nog altijd een dorp is. En een van de redenen waarom Nederland in de 17e eeuw de Gouden Eeuw deed ontstaan, was dat daar de Joden in Amsterdam voor een heel groot deel de VOC beheerste, financierde, leidde, controleerde. En het Nederland was het rijkste land in de wereld tot 1820. En Nederland stond open voor bijbelgelovigen, de christenen die overal vervolgd werden, als ook voor Joden, sterker nog. Ik geloof dat de eerste universiteit in Europa waar Joden konden studeren, en ook judistiek en hebreïstiek konden studeren, was in Franeker, in Friesland toen de tijd. Nou, een Jood is van nature niet een aangenaam mens, zegt de schrift. En dat zeg niet ik, dat zegt de schrift. En laat het maar eens even bekijken wat de Heer erover zegt. In de Heilige Schrift, de Statenbijbel voor Nederlanders. En dat is te vinden onder andere in Psalm 78, vers 8. Dan zegt de Heer dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Dat zegt de Heer zelf over zijn uitverkoren volk. En Stevenus in zijn laatste reden in Handelingen 7 heeft het volgende te zeggen over dat Joodse volk in Handelingen 7 vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Het is belangrijk te begrijpen dat elk volk wat zich tegen de Jood of het Joodse volk gesteld heeft, werd vervloekt door God. Het is ook een belofte als ook een vloek die hij geeft in Genesis hoofdstuk 12 vers 3. En wij als Nederlanders kunnen daar beter goed op passen, want we zijn niet bepaald onschuldig geweest in de Tweede Wereldoorlog. Genesis 12 vers 3, dan zegt hij, Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En nu zien we een hele Europese Unie waarin Nederland opgenomen is, die zich tegen Israël en meer richting de PA, voor de PA stelt. In het verleden was daar Spanje dat conquistadores, veroveraars voortgebracht als Columbus, Balboa, Cordes, Ponce de Leon, Vasco da Gama, Magellaan. Maar zo rond 1492 kwam de Inquisitie door. De Jood, als ook de Bijbel, werd verboden en werd vervolgd en ook verbrand. En in 1588 ging de Spaanse Armada ten onder, dank de Nederlanders en de Engelsen. En vooral de storm die God naar voren bracht. En sindsdien is Spanje een vijfde rangs volk. In 1918 werd de Belfort-declaratie verkondigd. Als dank voor Gein Weizmann, die de Engelsen met een soort buskruid geholpen in de Eerste Wereldoorlog. En Churchill, een paar jaar later, weigert Palestina als Joods te huis te geven aan de Joden en geeft het eigenlijk indirect aan de Palestijnse mensen. De eerste Engelse concentratiekampen zijn ook te vinden daar in de Boerenoorlog met de Engelsen in Zuid-Afrika en ook in Palestina. En men zou kunnen zeggen dat, zoals iemand wel eens beweerd heeft, de Eerste Wereldoorlog heeft het land voor de Joden klaargemaakt en de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om het Joodse volk voor het land klaar te maken. En in 1948 is dan een begin gemaakt met de Joodse staat na zo'n bijna 1900 jaar. Duitsland stelt zich in oorlog tegen het Verenigd Koninkrijk en Hitler en Himmler proberen de Joden naar Palestina terug te brengen. En het is wel interessant te weten dat in het laatste boek in een Joodse Bijbel, dus die alleen het Oude Testament hebben, die hebben weliswaar dezelfde boek in het Oude Testament als wij in onze Statenbijbel in het Oude Testament, maar de volgorde is niet hetzelfde. Het laatste boek in een Hebreeuwse Bijbel is 2 Kronieken hoofdstuk 36. En daarin lezen we in vers 23. Zo zegt Kores, de koning van Perzië. De Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. Hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Wie is onder u lieden van al zijn volk? De Heere zijn God zijn met hem en hij trekken op. En hij trekken op. Heel belangrijk, de laatste woorden van Joden zijn Bijbel. Hij moet optrekken naar Jeruzalem. En de meeste Joden tegenwoordig willen dat niet doen. Waarom niet? Omdat vooral in Amerika de economie nog zo goed gaat dat er geen reden is om naar Israël terug te gaan. Maar de Heer zegt heel duidelijk dat hij die zal vervloeken die zijn volk vloeken. En als Hitler dan de geweldige blunders maakt in El Alamein en in Stalingrad en in Moskou, dan neemt de Heer zijn verstand weg en hij luistert niet meer naar zijn generaals en Duitsland wordt vervloekt, wordt plat gebombardeerd en is eigenlijk sinds 1945 terug onder het gezag van Rome en bezette legermachten als die van Engeland, Rusland, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Met andere woorden, leer en verplicht u zelf het Joodse volk te lief te hebben en te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het vijfde geheimnis wordt gegeven in het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 17. Het is het geheimnis vers 5. De verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. De vraag is, wie of wat is dit grote Babylon, de verborgenheid? Wel, we lezen in vers 3. Het is een vrouw die zit op een scharlakenrood beest. Dat vol was van name de godslastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. Het is een vrouw. Maar het is ook in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dus deze vrouw is een stad en zij heeft concordaten gesloten met de belangrijkste volken en koninkrijken der aarde. We lezen in vers 4 van Openbaring 17 dat deze vrouw bekleed is met purper en scharlaken, dat zijn haar kleuren. En ze is steenrijk, versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid hare hoererij. En tenslotte is ze gebouwd op 7 bergen. Vers 9, de 7 hoofden zijn de 7 bergen op welke de vrouw zit. Ze is een hoer. Een hoer is iemand die zich verkoopt voor geld. En de grote reformatorische leraar en prediker als Zwingli, als Calvin, als Luther, als Wesley, als Spurgeon, die hebben allemaal gezegd, mensenzonde is de paus en de hoer van Babylon is de kerk van Rome. De opgave van de paus tegenwoordig is de Europa min of meer te overleveren in internationaal communistisch Rusland. En we hebben nu een Europese Unie, met ik geloof 27 staten, waarvan vele voormalig socialistisch zijn, communistisch zijn en katholiek zijn. En we hebben nu een Europese Monetaire Unie, waarin ook de monetaire instrumenten en systemen onderworpen zijn aan een centraal systeem. En dat betekent dat uiteindelijk ook de politiek van een land niet meer onafhankelijk als soevereine staat gevoerd kan worden. Daarnaast zien we in vers 6 dat deze vrouw dronken is van het bloed der heiligen en het bloed der getuigen van Jezus. En de reden dat hier Johannes zich verwondert is dat hij denkt, ja, dit is een kerkelijk systeem, maar het vervolgt christenen en joden. Nou, dat is eigenlijk precies wat Rome al die jaren gedaan heeft. Bijbelgelovige christenen, of nu Waldenzen waren, gereformeerden, lutheranen, zoals in de 30-jarige oorlog tussen 1648, toen de helft van de Duitse bevolking afgeslacht werd door Rome. Of de 80-jarige oorlog in Nederland, toen meer dan 10.000 Nederlanders afgeslacht zijn door Rome. Of nu baptisten zijn of joden zijn, zoals in de Holocaust, wat trouwens brandoffer betekent. En het komt uit het Latijnse Vulgaat van Hieronymus. Het woord Holocaust is in de stad als brandoffer vertaald. En dat is de verwijzing tegenwoordig naar meer dan 6 miljoen joden die verbrand worden zijn door katholieke commandanten in katholieke landen, in katholieke concentratie- en vernietigingskampen. Als u de details wil hebben, dan kan ik u adviseren het Grootmartelarenboek met voorwoord van Abraham Kuyper te nemen, van Haemstede, dat is uit de 19e eeuw. En dat is in detail beschrijft dat onder andere in Nederland hoeveel duizenden Nederlanders op grond van hun geloof en het vasthouden aan de Bijbel verbrand zijn door de kerk van Rome. En het is belangrijk te weten dat in de hele ecumenische idee sinds de Tweede Vaticaanse Concilie tussen 1962 en 1965 er nu een geest in Nederland komt van eenheid. We moeten allemaal één zijn. En de Heer zegt nee, men dient onderscheid te hebben tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad. En het woord scheiding, afscheiden, zich isoleren, onafhankelijkheid zijn tegenwoordig politiek incorrecte woorden. Nu, dit systeem brengt mensen voort die proberen de massa's, ook de christenen, de kerken, te verleiden. Eerst aan de hand van één Bijbel. Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie is het toegestaan dat de katholieken met gescheiden broeders samenwerken aan Bijbelvertalen. Vroeger waren het ketters, nu zijn het gescheiden broeders. En ook daar zien we na 40 jaar een eenheid komen in een nieuwe eenheidskerk, die uiteindelijk weer zou moeten komen onder de mens der zonde in Rome. Lees in Matthäus hoofdstuk 24, vers 5. Velen zullen komen onder mijn naam, zeggen ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Onderstreep het woordje velen. Mijn vraag is, wie heeft de speer in de zijde van Jezus Christus gestoken? Was dat communistisch Rusland? Waren dat moslims of was dat Rome? Wie heeft de nagels in het lijf van Jezus Christus geslagen? Was dat Rome, Rusland of islam? Wie heeft de Heer geslagen? Wie heeft Petrus in de gevangenis gestopt? Wie in Handelingen heeft Paulus in de gevangenis gestopt in Handelingen 28? Onder wiens gezag werd Jacobus onthoofd in Handelingen 12? Wie heeft ervoor gezorgd dat Johannes naar Patmos verbannen werd? Het was niet communistisch Rusland, het was niet de islam of Mohammed, het was Rome. Het grootste gevaar in Europa is bij verre weg Rome, is het altijd geweest. Zoals Luther al zei, hij prefereert liever Mohammed dan de paus in Rome als gezag over hem. Veel christenen in de kerk van Rome kunnen inderdaad opnieuw geboren zijn, maar ze hebben angst om uit dit systeem te gaan. En de Heer zegt heel duidelijk, als u hier als katholiek naar luistert, dient u uit dit systeem te gaan. Openbaring 18 vers 4 zegt, ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonden die geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Het zesde geheimenis wat ik wil bespreken is te vinden in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 7. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 en misschien moeten we maar een paar vanaf vers 3 tot en met 8 lezen. Dat u niemand verleiden in enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, al zodat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heer verdoen zal door de geest zijns monds en te niet maken door de verschijning zijner toekomst. Het gaat om vers 7, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. En dat is het geheimnis van, of de verborgenheid van de antichrist. En er zijn een paar, dat is een boodschap op zich, misschien moeten we dat een volgende keer maar doen. Maar dit wezen, deze persoon is na Jezus Christus het meest genoemde persoon in de schrift. In onder andere 3 keer 6, 18 typen in het Oude Testament. En dit wezen, laat ik het maar zo noemen, heeft een nummer, het nummer 666, openbaring 3 vers 18. Het heeft een teken, een kus. Het heeft een saluut, een groet, twee vingers. Het heeft een letter, de X. Het heeft een naam, zijn naam is Judas Iscariot. En het heeft een menging, een mengeling van de drie rassen, de negroïde, mongoloïde en Caucasische rassen. En dit is een aparte boodschap op zich en we hopen dat misschien een volgende keer te bespreken. Het zesde geheimenis wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt, is te vinden in 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 51 tot 55. 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 51 tot en met 55. Daarin lezen we, zie ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Met andere woorden, hier zien we dat enige mensen niet sterven. Nou, in het Oude Testament is het beste voorbeeld Henoch. Henoch wordt genoemd in Genesis hoofdstuk 5, vers 24. En daar lezen we, Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Hij wandelde met God en hij was niet meer. Hij werd weggenomen. Nou, dat zien we ook in verwijzing in het Johannesevangelie hoofdstuk 11, vers 25 en vers 26. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Dus je hebt mensen die zullen leven, alhoewel ze gestorven zijn. Die zullen dus opstaan uit de doden. Dat is de groep die als christenen uit de doden opstaat als de Heer komt. En, vers 26, een groep die leeft en in hem gelooft, dus zijn opnieuw geboren christenen, die niet sterven in de eeuwigheid. Met andere woorden, zoals Henoch, die zullen nooit de dood dienen te smaken. Nou, de vraag is dan, wanneer komt Jezus Christus terug? Nou, het was al als in Noach's dagen, hè, er werd gespot en men zei, ja, wanneer is het teken van zijn komst? Maar ik geloof dat als de Heer Jezus terugkomt, we onze naam horen. De wereld zal een donder horen. Ik geloof dat we onze naam horen. Hij kent ons bij naam. Hij roept ons bij naam als schapen die zijn herden navolgen. En dan zal er bloed vloeien. Mogelijkerwijze zullen de kleding achtergelaten worden. En er zal een bericht in de media uitkomen dat er een paar miljoen mensen op onverklaarbare manier verdwenen zijn. En we zullen gaan zoals Jezus Christus, na zijn opstanding, met een opstandingslichaam, wat eten kon, wat drinken kon, wat tastbaar is, maar wat een honingraad eten kan, hij kon ook vis eten, maar het kon ook door gesloten deuren, muren, een dak gaan. En ik geloof dat dat het opstandingslichaam is, wat Jezus Christus de gemeente geeft, hen die opgenomen worden. Mijn vraag aan u is, verwacht u dat Jezus Christus vandaag kan komen? Dan zijn al uw problemen, al uw zorgen voorbij. Jaar geleden was er een jong kind en dat werd gevraagd van zijn vader om te wachten in een grote stad. En hij deed dat en na een uur kwam zijn vader terug. En dat jonge mannetje, dat was 30 minuten lang nat geregend. En zijn vader zei, waarom ben je niet gaan schuilen ergens? Nee, zei hij, je hebt tegen mij gezegd, hier moet ik wachten. En hier ben ik blijven wachten, ook al heeft het geregend, ook al heeft men mijn paraplu's aangeboden. Ik zei, nee, ik blijf hier wachten totdat u komt, want u heeft beloofd dat u terugkomt. Ik moet hier zijn waar u gezegd heeft dat ik moet wachten. En dat is eigenlijk het belangrijkste, dat u in het wachtende bent op het moment dat Jezus Christus komt. En mijn vraag is, bent u wachtende? Of, als de Heer komt, blijft u achter? In Matteüs hoofdstuk 24... lezen we in vers 44. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Mijn vraag is, als u hier zit en u bent kerkelijk en u bent niet opnieuw geboren en u weet niet of u meegaat als Jezus Christus komt, dan stel ik u voor dat u in het gebed gaat en u bidt, Heer Jezus Christus, zijn mijn zondaar genadig. En dat u zich van uw zonde bekeert, van uw eigen gerechtigheid bekeert, en u vraagt dat het bloed van Jezus Christus uw zonden volkomen mag wegwassen. Als u zegt, ik ben opnieuw geboren, dan is mijn vraag, wat doet u voor Jezus Christus? Wat doet u om anderen het goede nieuws, het evangelie van de genade God te vertellen? Wat doet u om te werken in Gods wijngaard? En nogmaals, de Heer ziet graag dat hij arbeiders vindt in zijn oogst die nog iets doen om zijn woord en zijn evangelie te verkondigen totdat hij komt. Want er komt een nacht als er niemand meer werken kan. En voordat die nacht komt, laten we nog alles doen wat we kunnen om zielen te winnen, het evangelie te brengen en christenen op te bouwen in een allerheiligst geloof in de genade en de kennis van het woord van God. Mogen de Heer u zegenen en u behoeden en u genade geven om uw geloofsloopbaan te voleindigen. Amen.